Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus de Heere in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zetten we deze avonddienst voort met het zingen van Psalm 92. En daarvan het derde en ook het zevende vers. Hoe groot zijn Heere uw werken, hoe ver gaat uw beleid. En wat daar verder staat in Psalm 92, de versen 3 en 7. Gemeente, vanmiddag doen we belijdenis van het ongetwijfeld en christelijk geloof. Doen dat met de woorden van de 12 artikelen, het apostolicum. en zingen als antwoord en instemming van Psalm 94, de versen 5 en 8. Zou dan de Schepper die ons oren geplant heeft, zelf niet kunnen horen? En wat daar verder staat in Psalm 94, vers 5 en 8, direct in aansluiting op het amen van de geloofsbelijdenis, waarbij een ieder in zijn of haar hart met mij spreken: ik geloof in God de Vader, de Almachtige Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, die geboren werd uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, is gestorven, is begraven, is nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, is opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, voordat we samen lezen uit de Bijbel, willen we eerst maar vragen of de Heer ons voor wil gaan met het licht en de waarheid van zijn Heilige Geest. Getrouwe, eeuwige en almachtige Heere, mag ook op dit middaguur gerekend worden op uw nabijheid, steun, sterkte, troost en kracht. Want in alle zwakten en uit de diepte van onze gevallen ellendigheid is er voor ons geen enkel uitkomst en perspectief. En zouden we in het kleine cirkeltje van het al te menselijke blijven ronddraaien, denkend bij mensenmaat, ziend met een blind mensenoog, horend met een verstopt en doof mensenoor. Laat staan het hart, Heere, zo afkerig van nature, dat er hardheid is en geslotenheid. En toch schenkt u aan dit middaguur tijd, gegunde tijd, besteden tijd, tijd tot bekering, tijd voor zaligheid. Vervul die tijd, Heere, met uw woord en met uw geest, opdat ook deze hof vanmiddag doorwaaid mag worden van die adem die aanraakt en in staat is om van dood levend te maken. In staat om uit de diepste diepten op te trekken, uit te leiden uit het diensthuis van de nacht en de onzalige dood, om geleid te worden in het licht van uw aangezicht. Heere, kom zo met uw Heilige Geest, die uw waarheid bekend maakt, die uw woord stem geeft, opdat we met doorboorde oren ook vanmiddag uw geluid, de levende roepstem, mogen vernemen. Spreek zelf, Heere. Wij wachten stil op uw ontferming. Komt u zo ons tegemoet? Wij kunnen niet en hebben niet. In ons geen mogelijkheid. Maar bij u, o God, bij u is de weg open. Die ene die ook de waarheid is en het leven. Schenk ons ook deze middag de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Dan bidden we, Heere, om niemand anders dan om Jezus alleen. In de vergeving van onze zonden, uit genade. Amen. Gemeente, de schriftlezing is uit het Oude Testament, te weten uit het profetenboek Jesaja, 19e hoofdstuk, de versen 16 tot en met 25. We lezen samen uit Gods heilig en onfeilbaar woord, te weten Jesaja 19, de versen 16 tot en met 25. Waar geschreven staat al dus: te dien dagen zullen de Egyptenaars zijn als de vrouwen, en zij zullen beven en vrezen vanwege de beweging van de hand des Heren der Heerscharen, welke hij tegen hen bewegen zal. En het land van Juda zal de Egyptenaren tot een schrik zijn. Zo wie het vermelden zal, die zal in zichzelf bevreesd wezen vanwege de raad des Heren der Heerscharen, die hij tegen hen beraadslaagd heeft. Te dien dagen zullen er 5 steden in Egypteland zijn, sprekende de spraak van Kanaan en zwerende de Heren der Heerscharen. 1 zal genoemd zijn een stad der verstoring. Te dien dagen zal de Heere een altaar hebben in het midden van Egypteland, en een opgericht teken aan haar landpalen voor de Heere. En het zal zijn tot een teken en tot een getuigenis de Heere der Heerscharen in Egypteland. Want zij zullen tot de Heere roepen vanwege de verdrukkers en hij zal hun een heiland en meester zenden, die zal hen verlossen. En de Heere zal de Egyptenaren bekend worden. En de Egyptenaars zullen de Heere kenden te dien dagen. En ze zullen hem dienen met slachtoffer en spijsoffer. En ze zullen de Heere een gelofte beloven en betalen. En de Heere zal de Egyptenaars dapper slaan en genezen. En zij zullen zich tot de Heere bekeren. En hij zal zich van hen verbidden laten. En hij zal hen genezen. Te dien dagen zal er een gebaande weg wezen van Egypte in Assyrië, dat de Assyriërs in Egypte en de Egyptenaars in Assyrië komen zullen. En de Egyptenaars zullen met Assyriërs de Heere dienen. Te dien dagen zal Israël de derde wezen met de Egyptenaren en met de Assyriërs een zegen in het midden van het land. Want de Heere der Heerscharen zal hen zegenen, zeggende: gezegend zijn mijn volk de Egyptenaars en de Assyriërs het werk mijner handen en Israël mijn erfdeel. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, wat is nou het woord wat hier telkens voorkomt? Dat is u opgevallen. Dat woord is steeds weer en op die dag te dien dagen. We staan vanmiddag stil in een zesdaags raadsplan wat de Heere opstelt en de profeet en ook ons een blik geeft op de toekomst die gloort. In afhankelijkheid van de bediening van de Heilige Geest willen we samen die zes dagen meegaan en daarmee een blik krijgen op de beloofde toekomst. We zingen eerst, nadat er meegedeeld is dat uw predikant dominee Budding tot en met 14 augustus op vakantie is. Als er pastorale zorg is, het een of het ander, neemt u dan contact op met uw wijkouderling of de scriba. De collecten in deze dienst, de eerste is voor de eredienst, de tweede voor de schulddelging en de derde is ook, wanneer is dat de derde, ook voor volgende week zondag bestemd voor het bouwfonds. De collecten worden heel hartelijk bij u aanbevolen. We zingen als collectezang Psalm 16 en daarvan de versen 1 en 6. Psalm 16, vers 1 en 6. Gemeente, direct in antwoord op het amen van de preek, dat we zullen zingen Psalm 107, de versen 2 en 4. Zonder verdere nadere aankondiging, direct aansluitend, Psalm 107, de versen 2 en 4. Is het u wel eens opgevallen dat al wat de Heere in zijn raadsplan laat openbaren, vertellen en bekendmaken, dat dat altijd gepaard gaat met de tijdsaanduiding van een dag? Dat al de profeten die dat vergezicht mogen aanschouwen en u en mij daar deel aan mogen geven, voortdurend spreken over de grote dag van de Heere die komen zal. Het is, gemeente, alsof de Heere voorttelt. Zoals het begonnen is op de eerste bladzijde van de Bijbel, waarbij de Heere naar de orde van de schepping telkens weer een dag afzonderde. En die dag, ofschoon die eeuwigheidswaarde had, was toch de aanduiding van de tijd die voor de Heere gehanteerd wordt. Dan kunt u begrijpen dat als dat profetische beeld van een dag ons bekendgemaakt wordt, dat dat eigenlijk het grote raadsplan is. Dat wat de Heere voor heeft met het nog in stand houden van ons leven, van deze wereld en deze tijd. U en ik, wij rekenen altijd met jaren. Hoe oud ben u nou geworden? Als je jarig bent, dan vragen we altijd naar de jaren. Er zijn culturen die vragen naar de maanden. Maar de Heere spreekt altijd over een dag. Als de orde van zijn schepping, die niet verdwenen is, die niet onderdoet voor onze vergankelijkheidsstelling, maar die als het ware doorgaat en in het eeuwig raadsplan zijn volvoering tegemoet gaat. Elke dag is dan ook zo'n grote betekenis in het vooruitzicht dat ons vanmiddag ook al strelen wil. Let u op de dagen. En als de profeet Jesaja hier een profetie over Egypte uitspreekt, dan valt het op dat daar precies 6 dagen zijn. Naar het getal van de schepping. 6 dagen waarin de Heere alles tot stand bracht. En de 7e dag, de dag van de voltooiing, de Shabbat, waarop als het ware teruggekeken werd op het geheel, verwachtende de dag van de uitkomst, verwachtende de grote Sabbat waar de Hebreeënbrief over spreekt, die als een 8e dag zal zijn, telt ons vanmiddag Jesaja 6 dagen. We tellen mee. Het gaat over Egypte. Wat is er toch met Egypte telkens? Is dat ook u wel eens opgevallen? Dat Egypte een bijzondere plaats inneemt in het grote geheel van Gods volk? Van de tijdspannen waarin de Heere in de tijd zich openbaart? Telkens weer komt Egypte daar in beeld. Abram vlucht naar Egypte en wordt daaruit teruggeroepen. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Of denkt u aan Jacob, die lange tijd in Egypte gewoond heeft, met Jozef natuurlijk, maar dat ook Jacob weer terug moet, teruggeroepen uit Egypte. dat Egypte de plaats was waar brood was, waar naartoe ook Jozef was afgedaald. De plaats waaruit Mozes moet komen. De plaats waaruit Israël, de 12 stammen, geroepen worden. De uittocht. En tenslotte, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. De Heer Jezus Christus. Wat is dat toch met dat Egypte? Is dat van een bepaalde betekenis? Wat zou dat wezen? Misschien dat Jesaja ons daar uitkomst over kan geven. Als hij begint met Egypte, op die eerste dag te laten beven als een vrouw. Een vrouw die bang is, die siddert. Die beeft en die als het ware daar klein gemaakt is. Geen eigen kracht meer. Geen grote economische macht meer, zoals Egypte altijd geweest is. Niet de voorraadkast voor het goud meer. Maar in het grote raadsplan moet Egypte zwak worden. De eerste dag. Egypte siddert als vrouwen. Vanwege de beweging van de hand van de Heere der Heerscharen. Wat zoekt God toch met Egypte? Wat betekent dat? Dat telkens weer Israël, telkens weer de mensen uit Israël die geroepen worden, in Egypte terechtgekomen zijn. Wat is dat? Dat niet toevallig er een tweevoudigheid in de ballingschapsgeschiedenis van Israël de eerste Egypte is en de tweede Assyrië, Babel. Ziet u die lijnen? Dat heeft een functie, dat heeft iets te zeggen. Israël is niet in Syrië terechtgekomen. Israël is niet in Turkije terechtgekomen. Ook niet verder in de rest van Afrika. Waarom moest er in ballingschap in Egypte en in Assyrië? Houdt u dat even vast? Dat daar een betekenis in zit. Waar uiteindelijk Jesaja op uit zal komen als het gaat over dat grote raadsplan waar de Heere als het ware naartoe werkt door de tijd, zijn dagen tellend, bekronend met de grote Sabbat, de achtste dag. De tweede dag. Er zullen 5 steden in Egypte zijn waar de talen Kanaans gesproken wordt. Dat is ook opmerkelijk, hè, gemeente. Vindt u niet dat daar waar de cultuur die zo trots is op zijn eigen dood, want het is een doodscultuur. Er zijn dode boeken, er zijn dode steden. De dood als het eeuwige leven, zo werd dat beleefd in Egypte. Maar nu komen er 5 steden waar Hebreeuws gesproken wordt. Waar de taal van God klinkt. Waar er verkondiging is, waar er gepreekt wordt, waar er uitgelegd wordt, Egyptenaren bekendgemaakt wordt, wat het is, wie het is. Egypte, wat zo ver afgedwaald was, dat het de dood liever had dan het leven, dat het het eeuwige leven verstond als gelijk zijnde aan de dood, zo bedrogen, zo in de nacht terechtgekomen, dat er een ommekeer plaatsvindt. In die 5 steden wordt het evangelie van de levende God bekendgemaakt. Daar wordt gepreekt. Daar wil de Heere verteld hebben wie hij is, ook en juist voor de Egyptenaren. Komt dat nou? Waarom nou toch? Eén stad heet verwoesting, één stad ligt in puin, één beroemde stad, Heliopolis. De stad waar de zonnegod regeerde. De stad waar de afgoderij zijn brandpunt had. De stad die als aanvoerder was van heel die doodscultuur. Het is de stad die verwoest is. De stad der verstoring. God stoort dit bedrog. Hij verstoort als het ware de leugen. Hij verontrust de rust die geen rust is. De derde dag. Er wordt een altaar in het midden van Egypte opgericht. Een plaats waar de Heere ontmoet. Een plaats waar de Heere als het ware gemeenschap oefent. Er wordt een altaar opgericht midden in Egypte, waardoor de Heere toont dat hij het verbond wil aangaan, gemeenschap wil oefenen met de mensen. Wat een wonderlijke ontwikkeling zit daar in die dagen die de Heere met Egypte maakt. Wat een veranderingen, wat een omkering, wat een bekering, wat een genezing. Uit de duisternis, uit de dood, gebracht tot het leven. Een altaar in het midden van Egypte. Daar waar het licht ontstoken wordt. Daar waar een venster op de hemel geopend wordt. Daar waar connectie ontstaat en het verbond gesloten wordt. Daar waar de Heere intensiveert in zijn gang, in zijn weg. Daar wordt een grenssteen opgericht. Dat moet u onthouden. Een grens. Waarom moet er in Egypte een grenspaal? Heb je dat hier op Urk ook? Dat je precies zo'n afgrenzing hebt. Tot hiertoe loopt het gebied wat erbij hoort en de rest als buitenland. Dat is van een andere orde, dat is van een ander bestuur. Heb u dat hier ook, zo'n afbakening van het gebied? Deze grenspaal wordt opgericht. Dit is de grens in Egypte. En vervolgens gaat God verder met de Egyptenaren en zendt vanuit dat geïntensiveerde verbond, zendt vanuit die offerpraktijk, vanaf dat altaar, zendt vanaf die gemeenschap nu een levende verlosser, een Messias, een gezalfde, die als een redder is, die uit zal leiden, die bekend zal maken de weg, de waarheid en het leven, die in dat, als het ware, dat offer begrepen wordt. Het lijkt wel een catechisatieles, waarin van stap tot stap de weg van de Heere geleerd wordt. Het lijkt wel alsof de Heere hier de kinderen van de catechisatie onderwijst, hoe dat zijn weg en waarheid is, hoe dat het spoor van de verlossing en de uittocht loopt. Als hij laat roemen en noemen een levende verlosser, een Messias, een die met zijn leven plaats bekledend het offer brengt, opdat voor de Filistijn, de Tyriër, de Moor, opdat voor de Egyptenaar er nog uitkomst is, die de zonde draagt, die het oordeel op zich neemt, de vloek. Hij zendt een verlosser op die derde dag. Zo nadrukkelijk, zo intens, zo verbonden, vlees aan vlees, beeld aan beeld, dat op de vierde dag de Heere gekend wordt. Dat er verstand komt van God en goddelijke zaken. Dat er inzicht is, dat er geloof ontstaat. Op de vierde dag wordt er een geloofsbelijdenis die uit de harten van de Egyptenaren, uit de monden vandaan mag opstijgen en er een genezing plaatsvindt. Ziet u dat? Op de vierde dag is het voltooid en volmaakt. De weg geopend, heel de leer bekendgemaakt, in de praktijk toegepast en is er genezing gekomen. Om van alle zonde, alle wonden, genezing te vinden in die ene weg en waarheid. De vierde dag. En op de vijfde dag, wat gebeurt er dan? Dan ontstaat er een weg. Een weg. Een gebaand pad. En die weg die loopt van Egypte naar Assyrië. Een weg waarop Egyptenaren naar Assyrië kunnen en Assyriërs naar Egypte toe. Wat moeten wij met die weg? Waarom moet dat daar gebeuren? Op de vijfde dag komt er een verbintenis van het ene uiterste in het westen naar het andere uiterste in het oosten, naar de Assyriërs, daar waar Babel gelegen heeft. Israël in ballingschap. Egypte en Babel. Heb u de kaart een beetje voor ogen? Hoe dat eruit ziet? Dat het westelijk deel is van het werelddeel, Egypte. En dat het oostelijk deel is van dat werelddeel, Assyrië. Heb u de kaart een beetje voor ogen? En als hier een weg gebaand wordt, dan verbindt God die twee uitersten met elkaar. Ze staan daar als het ware paraat, voorgesteld. Beide bekendgemaakt door de ballingschap van Israël, beide in aanraking gekomen met het evangelie van genade, met het evangelie van verzoening, het evangelie van het leven, sterker dan de dood. Ziet u dat? En dan middenin, op die vijfde dag, dan middenin treedt in de zesde dag Israël tevoorschijn. Alsof ze met drie op een rijtje staan. Ziet u dat? De profeet kijkt in een diepe verte. Hij kijkt naar het einde van het grote raadsplan. Hij moet te midden van alle ellende van de wereld, Jesaja in de problemen, in de zorgen, politieke verwikkelingen, dreigende ballingschap, hij moet een troostrijk lichtpunt tonen. Als we met hem in de verte mogen zien in een wereld die verloren ligt in schuld. Een wereld waar het bar en boos eraan toe kan gaan. Een wereld die soms zo moedeloos kan maken en hopeloos en uitzichtsloos. Een leven dat zo gefrustreerd kan zijn, zo gedesillusioneerd. Dan moet vanmiddag de profeet ons laten zien dat het raadsplan van God van dag tot dag doorgaat. Als we op de tekenen der tijden letten en de heftigheid van het kwaad, de heftigheid van de verbijstering moeten smaken als een schrik, dan beven wij even zozeer als die Egyptenaars. En toch mogen er nog plaatsjes zijn waar de talen Kanaans klinkt, waar het woord van God nog bekendgemaakt wordt. Houd u daaraan vast. Volhard daarin, hoor. Houd de goede moed, hoor. Laat u zich niet door allerhande winden van leer meetronen, denkend dat het allemaal toch niet meer uitmaakt. Denkend, ach, denkend, dat de dood het laatste woord zal hebben. Dat ook hier nog een tafel opgericht staat, waarop het offer getekend ligt, als brood dat gebroken wordt en wijn vergoten. dat ook hier de grens bepaald wordt. Als keer op keer de wet u en mij gesteld wordt en aangegeven, hier staat de grens hoor, dan moet je niet overgaan, daar is een ander gebied, blijf binnen, omtuind door de geboden. Dat ook hier er genezing is, een bron van hoop, van troost, een bron van waarde, waardoor je leven nog van kwaliteit mag wezen. Het besef een schepsel van God te zijn. Het besef dat je niet zelf uitgemaakt hebt dat je mens bent. Het besef dat er een schepper is die boven je leven staat. En die beloofd heeft nooit te zullen laten varen. Die vasthoudt tot in alle eeuwigheid. Ook hier hebt u nog zo'n plaats waar er genezing gevonden wordt voor dit soort ziekten. De ziekte van de wanhoop, de ziekte van de troosteloosheid, de ziekte van het al te menselijke. Ziet u dat? En dat ook hier nog plan mag worden ontvouwd. Dat er nog een weg gebaand wordt, waar ogenschijnlijk geen weg is. Dat ook hier iets ons wordt voorgesteld, ook deze middag. Iets waar we verwonderd over kunnen zijn. Want de profeet laat ons zien dat er drie op een rijtje staan. Aan de ene kant de Egyptenaren, waarvan God zegt in het laatste vers, waarvan de Heere zegt, mijn volk is gezegend. Van de Egyptenaren. En dan de Assyriërs, waarvan de Heere zegt, het werk mijner handen, de Assyriërs. En Israël in het midden, waarvan de Heere zegt, mijn erfdeel. Wat moet ik met dat beeld, gemeente? Komt het u een beetje bekend voor? Het doet ons denken aan helemaal het begin van de Bijbel. Toen de Heere die dagen nog telde, weet u wel, 6 dagen plus die ene. En dan Genesis 2, toen de Heere een tuin aanlegde en daar de mens die hij geformeerd had en geschapen inzette. U kent uw Bijbel. Daar staat dat de tuin, het paradijs, omstroomd werd door grensrivieren. Aan de westelijke kant is dat de Pison en de Gihon. Uit buitenbijbelse bronnen blijkt dat dat de beneden- en de boven-Nijl is. Het is de grens van de tuin. Die stroomt aan de westelijke kant. Daar wordt de grenspaal weer gezet. Daar wordt de tuin weer afgebakend. U dacht toch zeker niet dat het paradijs 2 bunder grond was? Want de andere kant in Genesis 2, waar de tuin begrensd wordt, is de Hiddekel en de Frat. U weet dat dat de Eufraat en de Tigris zijn, die als een grote boog in het oosten, waar thans Irak ligt, waar als het ware het Assyrische Rijk door begrensd werd. Als u de kaart nog eens even voor ogen neemt, trek ik met een grote passer de grens van de tuin, die de Heere had aangelegd om daar met de mens te verkeren, om het daar te smaken wat het eeuwige leven is, om daar te kunnen leven in een verbondenheid die niet verstoord werd, niet door wat voor belemmering ook onderbroken. Daar was het goed, daar was het volmaakt, daar was de kwaliteit, daar was alles af. Aan de ene kant Egypte. En aan de oostkant Assyrië. En in het midden van die grote tuin, van dat grote werelddeel, van het Midden-Oosten, de halve maan, de vruchtbare halve maan, in het midden de boom des levens. Ziet u wat de Heere hier doet? Hij werkt als het ware weer naar de tuin, zodat het begin en het einde van de Bijbel ineens bij elkaar lopen. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En elk van de profeten die zo in de verte mag kijken naar de uitkomst van Gods raadsplan, ziet opnieuw die tuin. Het zal een tuin worden, weer even groot, weer even heerlijk, weer even vruchtbaar, weer even eeuwig als dat de Heere het bedoeld had. Wie dat vanmiddag mag zien, met een verlicht oog van het verstand, wie dat met de profeet mag aanschouwen, die ziet dat dwars door de dood, dwars door alle onrust, dwars door alle gebrokenheid, dwars door alle angstwekkendheid, verbijstering, dwars door alle tegenspoed heen, welke storm er ook woedt, er dit lichtpunt voor u en voor mij oplicht en klaarstaat. Het raadsplan van de Heere telt elke dag om door u en door mij elke dag geteld te worden, zodat er altijd een bron is om te volharden tot het einde. Ziet u dat de Heere het paradijs weer herstelt en dat de boom des levens weer zal staan in het midden, daar waar Israël is, als het erfdeel van het leven. Wie dat verstaat, en op deze plaats, te midden van alle turbulentie, te midden van alle wanorde, te midden van alle verstoring, wie dat mag bewaren, doet u dat. Bewaart dit lichtpunt aan uw hart, die heeft een troost op de eeuwigheid. Zalig de mens die dat mag zien met een oog waarvan de schellen zijn afgenomen en dat mag bewaren aan de harten, om Jezus wil. Amen. Gemeente, zullen we samen bidden en danken. Getrouwe Heren, wij wachten stil op uw ontferming. Wij verwachten uw roepstem, die ook ons eens uit Egypte zal roepen. Heren, mag het dan zijn, naar die aloude profetie, die u gesproken hebt over zovelen. Ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen, mijn kind. Wilt u daartoe, Heren, die 6 dagen in ons leven schenken? 6 dagen van bekering, 6 dagen verandering. 6 dagen ommekeer uit de dood naar het leven. 6 dagen uit de nacht tot de dag. 6 dagen uit de tijd naar de eeuwigheid. Wilt u daarin, Heren, dat spoor in ons hart als een lichtend licht maken, zodat in alle omstandigheden waarin we staan, komen of verwikkeld zijn, dat daarin telkens dat lichtpunt als een brandend uitzicht onze aandacht, onze hoop, onze verwachting wekken zal. Heren, wilt u het heilige aan onze harten? Want hier op Urk is nog zo'n plaats, waar u laat beven en sidderen, waar u uw woord laat verkondigen, waar de talen Kanaans klinken mag, waar een altaar opgericht staat, maar ook waar de grens getrokken wordt. Daar waar de Heer Jezus Christus telkens als verlosser en strijder en genezer mag worden gepredikt. Waar het wonder geschiedt van de genezing, de volkomen verzoening van al onze zonden. Waar er bekering mogelijk is, van dag tot dag. Dagelijks, naar uw orde, naar uw raad. In een wereld, Heren, we durven er niet meer mee aan te komen. Wat er allemaal gebeurt, wat er allemaal geschiet, wat er allemaal te doen is. Het woedt, het stormt om ons heen. Het zuigt, het trekt, het wil verslaan. Het wil aan alle kanten teniet maken. En daar dwars doorheen hebt u de weg gebaand. Neemt u ons mee telkens weer, Heren, die u op het oog hebt, om te mogen zien met de profeten in de verte en de verwachting op het paradijs, op dat moment waarop tegen de grootste zondaar bekeerd mag gezegd worden: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dan zien we ze vanmiddag op een rij. Egypte, waaruit geroepen, Assyrië onderwezen, het werk van Gods handen, en Israël in het midden. Dan staat op de plaats van waar de boom des levens stond, ineens het kruis van de verlossing. Dan staat daar het kruispunt tussen hemel en aarde, het moment van ommekeer. Heer, houdt u ons zo dicht bij uw raad, opdat voltooid en volvoerd zal worden, voleindigd, nadat het uw welbehagen is. Mag dat onze bron van hoop, mag dat onze kracht worden. Uw kracht in onze zwakheid volbracht. En het licht dat schijnt, zelfs in de diepste van de nacht. Zegent u zo uw volk, Heere, ook hier op Urk. En zegent u ze met die kennis en wetenschap, met dat geloof en hoop. Zegent u ze met dat wonderlijke uitzicht. Dat uitzicht dat ons vanmiddag al zo verheugt. Doet u het, Heere, opdat het de weg gegaan mag worden naar uw beleid. Voltrek het naar uw voornemen, opdat het alles mag zijn om u en om u alleen en om uw eeuwig welbehagen. Dat bidden we, Heere, niet uit verdiensten, maar doet u het omwille van Jezus Christus, tot volvoering en voltooiing van zijn volbrachte lijdenswerk in de opstanding uit de doden. Wij wachten, Heere, stil op uw roepstem. Als eens op uw tijd en wijs er klinken mag: ik heb mijn kind uit Egypte geroepen. Zegent u het, uw plan, uw raad. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Gemeente, we zingen ten slotte Psalm 87, het tweede, derde en eigenlijk hoort het vierde daar ook bij, maar van één versje meer valt u niet uit de bank, denk ik, hè. Psalm 87, de versen 2, 3 en 4. Gemeente, gaat u heen in vrede, draagt u de zegen van de Heere met u. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God, de Almachtige Vader, en de troostrijke gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven op u allen. Amen.